Ik zal proberen een goede afstand te creëren. Ik weet niet of dat lukt. Als het niet goed gaat met geluid, moet u maar zeggen. Dan zoeken we een goede houding. Ik wilde eigenlijk beginnen met... Is het goed hoorbaar? Een gedicht van Rabindranath Tagore. Hij die ik ontsluit met mijn naam, zit huilend in deze gevangenis. Ik ben steeds bezig deze muur helemaal om me heen te bouwen. En terwijl deze muur geleidelijk van dag tot dag naar de hemel stijgt, verlies ik in zijn donkere schaduw het zicht op mijn ware ik. Ik ben trots op deze grote muur. Ik bepleister hem met stof en zand, uit vrees dat in deze naam nog een laatste kier kan blijven zitten. En door alle zorg die ik besteed, verlies ik het zicht op mijn ware ik. In feite gaan we vandaag met deze preek van Eckhart bezig met die vraag eigenlijk. Durf ik het aan om mij werkelijk in mijn waarheid, in mijn ware ik, door God tevoorschijn te laten kijken? Of ben ik voortdurend bezig om mijn identiteit op te bouwen, wat dat ook is? Ik ga proberen Jos is er niet, maar ik baseer me op een studie die hij gemaakt heeft, dus wat dat betreft... Weet u ook niet wie er hier precies vandaag praat, dat geeft ook niet. Ik ga vooral het begin van de preek, zal ik bij stilstaan. En dan slaan we waarschijnlijk een stuk over, omdat de preek toch te lang is om die helemaal te behandelen. En dan doen we het eind van de preek nog. De tekst is gebaseerd op de vertaling van Frans Maas, maar er zijn ook wat afwijkingen van deze vertaling, dus de vertaling is niet zonder meer gevolgd. De geestelijke weg die wordt vaak in verband gebracht met loslaten. We moeten in zekere zin de buitenkant loslaten om bij de binnenkant, bij je innerlijk te komen. Meestal zo praten we over als je een geestelijke weg wil gaan. Dan moet je niet blijven vastzitten aan al die buitenkanten, maar eigenlijk de weg naar binnen volgen. De vraag is echter wat met loslaten eigenlijk bedoeld wordt. Wat moet je nou in godsnaam loslaten? En kun je wel loslaten? Eckhart die gebruikt daarvoor een speciaal woord. Lassen, laten. En dat woord, dat heeft verschillende Bijbelse achtergronden. Maar het gaat vooral eigenlijk terug op de evangelische raad, dat wij alles achter ons moeten laten. Laat alles achter en ga op weg met Christus. Maar bij Eckhart beperkt deze raad zich niet tot het loslaten van het werelds bezit of de materiële dingen, waaraan de materiële rijkdom waaraan we gehecht zijn. Maar waar het werkelijk op aankomt, is dat wij onszelf verlaten. Dat wij uitgaan uit onszelf. Hij bedoelt hiermee, op het verlaten van de eigen wil. Onze eigenwilligheid, onze ikkigheid, die moet je loslaten om in feite te gaan worden wie je ten diepste bent. Maar ja, zo gauw je dat zegt, dan ga je al jezelf uitvinden wie je ten diepste bent. En in feite, van dat je wordt wie je in Gods ogen bent, construeer je weer een prachtig ik. Misschien veel geestelijker of veel heiliger, maar in feite blijf je maar rondtollen in dezelfde kring. Dus zolang wij menen dat dus de godsontmoeting, dat die afhankelijk is van een bepaalde situatie of een bepaalde voorwaarde, zeg maar, van een bepaalde viering, van een bepaalde manier van bidden, van een bepaalde manier van mediteren, noem maar op, is dat de godsontmoeting afhankelijk is van iets wat wij doen, dan hebben wij onszelf nog niet verlaten. En zoeken we God nog buiten ons, dus we projecteren hem nog als iets wat wij, en ja, het zit al in dat rare woordje van drie letters, God. Ook daarmee, dat is al een constructie waarmee we denken dat we weten wat we zeggen, maar gelukkig weten we helemaal niet wat we zeggen. Ja, dat is ook al met het woordje van twee letters, ik, dan weet je ook niet wat je zegt. Over wie heb je het eigenlijk, als je ik zegt? Dus wanneer wij echter dus deze voorwaardelijkheid zouden loslaten, van als ik God wil ontmoeten, dan, als je die voorwaardelijkheid zou loslaten, dan kan de werkelijkheid zelf, zoals zij, je zou kunnen zeggen, in zijn onvoorwaardelijkheid aan ons verschijnt, dan kan, dus die werkelijkheid kan de ruimte worden waarin God tot ons spreekt. Dat je kunt gaan luisteren naar het spreken van God, in het lezen van de schrift, in het bidden. Dus ook het bidden is veel meer de ruimte waarin je luistert naar God die spreekt. Dus in zijn preek, de preek die wij vandaag zullen lezen, Entravit Jesus in Quodam Castellum, die over de ontmoeting van Martha en Jezus gaat, dus natuurlijk ook een preek van Eckhart over Martha en Maria, maar het is vooral dus dus in deze preek, dan blijft hij eigenlijk staan bij dat eerste zinnetje. Daar spreekt Eckhart dus over de, je zou kunnen zeggen, de menselijke ontvankelijkheid als voorwaarde voor de godsontmoeting. De menselijke ontvankelijkheid. Zoals Maria ontvankelijk was. En daardoor in staat was tot de ontvangenis van Christus. Een belangrijk beeld wat hij hierbij gebruikt is dat van de jonge nog ongetrouwde vrouw. De jonkvrouw. Martha ontmoet Jezus in haar maagdelijke ongebondenheid. Maagdelijke ongebondenheid, dat is blijkbaar een belangrijk iets om Christus werkelijk te gaan ontmoeten. En zo moeten ook wij dus maagdelijk en vrij zijn om Jezus te kunnen ontvangen. Dus de vraag is, zijn wij maagdelijk en vrij? En dan lezen we de eerste paar regels van de preek die u voor u heeft. Ik heb, schrijft Eckhart dus, eerst in het Latijn een woord gesproken dat in het evangelie geschreven staat. En dat in onze taal al dus luidt, en onze taal van Duits, of ja, is het Duits, in feite is... Soms denk ik, als je gewend bent aan de Nederlandse middeleeuwse mystiek, dat de taal van Eckhart daar veel dichterbij ligt en begrijpelijker is dan die voor de gemiddelde Duitser tegenwoordig begrijpelijk is. Maar goed, onze taal. De tekst is, onze Heer Jezus Christus ging op naar een stadje en werd ontvangen door een maagd die vrouw geworden was. Zo is dat in ieder geval, dat is de tekst zoals Eckhart hem leest. Welaan, zegt hij dan, luister nu goed. Noodzakelijk moet het zo zijn dat Martha een maagd was. Deze mens door wie Jezus ontvangen werd, dus zij moest wel een maagd zijn. Maagd betekent zoveel als een mens die van alle vreemde beelden vrij is, leeg is. Even leeg als hij was toen hij er nog niet was. Van alle vreemde beelden vrij. Goed, dat is het stukje tekst wat we eerst eens bij gaan stilstaan. Als een begenadigd spreker, iemand die preekt, wist Eckhart als geen ander dus de speculatieve concepten, de ideeën uit de theologie, om te zetten, je zou kunnen zeggen, in een levensfilosofie die door gewone mensen heel begrijpelijk was. Dus hij vertaalde, zou je kunnen zeggen, de ingewikkelde ideeën van de theologie naar ervaringstaal, levensfilosofie. Iets wat wij eigenlijk allemaal weten. Omdat wij als moderne lezers deze speculatieve achtergrond dikwijls missen, komt de taal van Eckhart soms abstract en filosofisch over. Dus wij schrikken soms van die taal en denken, wat zegt hij nou in godsnaam? Toch moeten we dus die preken van Eckhart moeten in de eerste plaats verstaan worden, je zou kunnen zeggen, als meditaties op het evangelie. Dat is eigenlijk het enige wat hij doet. Hij mediteert op een zinnetje, zoals nu vandaag, dat ene zinnetje uit het evangelie. Hij gaat dus hier dus ook in op dat, die openingszin van het stukje over Martha en Maria. Naar aanleiding van deze zin denkt hij na over wat het betekent Christus of God in ons leven te ontvangen. Dat is eigenlijk wat hij doet. Dus hij gebruikt dat ene zinnetje om na te denken van waar hebben we het eigenlijk over als we zeggen dat wij in ons leven Christus, God willen ontmoeten. Want dat zeggen is makkelijk. Dus ik ga naar de kerk of ik ga bidden of ik wil God ontmoeten. En soms hoor je mensen zeggen van het lukt mij niet meer om God te ontmoeten. Waar heb je het dan eigenlijk over? Dus het beeld wat Eckhart dus gebruikt van de jonge nog maagdelijke vrouw, dus Martha, die Jezus in haar huis opneemt, is hierbij, je zou kunnen zeggen, exemplarisch, is als een voorbeeld voor de godsontmoeting van ieder mens. Zij gebruikt dat zinnetje eigenlijk om ons te laten nadenken wat het betekent om God te gaan ontmoeten. Waarom moest Martha een maagd zijn en waarom moeten wij van alle vreemde beelden vrij zijn? En wat is dat, een vreemd beeld? Voor Eckhart kan God niet anders dan in onze maagdelijkheid ontmoet worden. Als je niet zelf in je eigen maagdelijkheid leeft, kun je God niet ontmoeten. Wij kunnen deze manier van omgang met de Bijbel, lijkt enigszins vreemd. Dus hij pakt een zinnetje van de Bijbel en daar knoopt hij een hele meditatie eigenlijk aan over wat het betekent voor ons om God te ontmoeten. Maar wat hij feitelijk doet, hij geeft, je zou kunnen zeggen, door deze preek geeft hij een soort inkijk in zijn manier van Bijbel lezen. Hoe hij de Bijbel leest. Hij beperkt zich niet tot een van, waar gaat het nou precies over? Wat betekent precies dit woord? Dus een objectief historische lezing van kijken hoe dat bedoeld zou kunnen zijn. Als je daar maar de hand op zou kunnen leggen, dan zou je precies weten waar het over gaat. Dus die manier van moderne bijbellezing, daar houdt hij zich niet mee bezig. Wat hij doet, dat is, hij gebruikt de schrift als een spiegel waarin wij onmiddellijk door God aangesproken worden. Dus hij laat ons de schrift lezen om te kijken hoe. En dus de schrift is onmiddellijke aanspraak. Dus in de schrift, in het luisteren naar de schrift, spreekt God je aan. En wanneer je bijvoorbeeld een tekst voorleest in een liturgieviering, je leest pas goed als je hoorder bent. Als jij luistert naar hoe God jou op dit ogenblik aanspreekt in deze woorden. Dan pas ga je goed lezen. En dan pas ook ga je goed preken. Dus dat vraagt voor ons als lezer van deze tekst, want wij zitten nu alleen, we zitten niet meer onder in de kerk en luisteren naar Eckhart die op de preekstoel staat. Wij hebben een boek waarin gewoon die teksten staan. Maar het vraagt van ons dat wij niet alleen dus rationeel die tekst beluisteren, dus van God, wat zegt die nou precies? Maar dat we openstaan voor deze onmiddellijke en verborgen realiteit. Dus die realiteit die hij aan de orde stelt. Dus hij wil ons, je zou kunnen zeggen, meenemen met zijn luisteren naar die aanspraak van God. En hij wil ons dus van binnenuit, dus dat wij gaan luisteren naar hoe God ook mij nu, hier, vandaag, van binnenuit aanspreekt. De schriftlezer is voor hem dus een dialogische realiteit, een gesprek. Dus je kunt de schrift niet lezen alsof van God, die is daar, dat is objectief. Kijk, dus die tekst is op zich wel objectief, die is gewoon gedrukt en die staat in je boekenkast en die kun je in je hand pakken. Maar je gaat de schrift pas lezen als je binnentreedt in dat gesprek, in die dialoog met God. En dat is wat Eckhart eigenlijk naar aanleiding van dit zinnetje aan de orde was. Hij neemt ons dus mee, je zou kunnen zeggen, de tekst in, opdat ieder van ons gaat luisteren naar hoe God jou nu aanspreekt. Dan gaan we eerst naar maagdelijkheid. Waarom moest Martha nou in godsnaam een maagd zijn? Maagdelijkheid wordt door Eckhart in verband gebracht met ons vermogen tot beeldvorming en tot objectivering. Dus ja, dat is ons vermogen. U is hier vanmorgen allemaal blijkbaar beland. Dus u had allemaal een beeld van waar deze plek was en hoe u hier komen kon. U is gewoon met een voorraad beelden op weg gegaan en is hier terechtgekomen. Maar alleen wanneer wij, zegt hij, van alle vreemde beelden vrij zijn, kunnen wij God in ons leven ontvangen. Maar hoe doe je dat nou in godsnaam, van alle vreemde beelden vrij zijn? Moet je dan je schoenen uittrekken voordat je binnenkomt, of moet je dan van mijn part je kleren ook nog uittrekken? Maar ja, hoe kun je nou alle beelden die je in je hoofd hebt bij de deur achterlaten? Alle vreemde beelden. Wat zegt hij dan met vreemde beelden? Bedoelt hij dat de beelden die de werkelijkheid vertekenen, vreemde beelden, dus die eigenlijk in zekere zin niet kloppen, het zijn die beelden die we achter ons moeten laten? Of zijn het, zegt hij in feite, eigenlijk alle beelden vertekenen de werkelijkheid? Alle beelden vertekenen de werkelijkheid. En dat is in feite wat hij natuurlijk bedoelt. Maar ja, alle beelden vertekenen de werkelijkheid. U denkt dat u weet wie u is. Als ze nu vragen wie u is, dan zegt u, nou, zo heet ik, daar ben ik geboren, dat waren mijn ouders. U haalt van mijn part uw paspoort uit uw zak en zegt van, kijk maar, dit ben ik. Ja, is u dat? Weet u wie u is? Weet u wie u ten diepste is in Gods ogen? Nou, dan begint het dus al. Dus alle beelden die u heeft van uzelf zijn vreemde beelden. Die vertekenen, die zijn wel handig, want die helpen u om eventjes uit de onzekerheid te zijn dat wanneer iemand vraagt wie u is, dat u zegt van God, ja, ik weet eigenlijk niet, ik zal het eens gaan vragen. Dat is een beetje lastig. Dus u heeft een beeld van uzelf. Maar u heeft ook een beeld van uw partner. Ja, weet u eigenlijk wel wie dat is? U weet natuurlijk wel een boel, maar weet u wie, want die ander weet dat ook niet. En u weet dat niet? Uw kinderen. Ja, u heeft uw kinderen wel opgevoed. U heeft uw kinderen ijverig wijsgemaakt dat wie ze waren. Ja, als die kinderen nou zelf gaan ontdekken, beetje voor beetje, stapje voor stapje wie ze zijn, wordt u iedere keer in het ongereden gebracht. Dus vreemde beelden, dus eigenlijk alles is een vreemd beeld. Alles is een vreemd beeld. Doe je de schrift open, en je leest een zinnetje, en zoals we nu het zinnetje gelezen hebben, dan denk je van, ja, dat snap ik. Jezus komt een stadje binnen, een burgje. Hij ontmoet Martha en Maria. Nou, dat lijkt dat ik snap waar het over gaat. Vreemde beelden. Dus alles is een vreemd beeld. Maar ja, zonder beelden kunnen wij niet. Zonder beelden kunnen wij niet. Want die beelden die geven je ook oriëntatie. Die helpen je om je weg te gaan. Als u direct op het eind naar huis zou willen gaan en u is het beeld van uw huis kwijt en u weet niet meer waar uw huis ligt, ja, dan loopt u het gevaar dat ze u vanavond ergens in een of andere psychiatrische inrichting brengen, omdat ze zeggen van God, die is contact met de werkelijkheid kwijt. Maar toch is het een vreemd beeld. Een vreemd beeld dat u, want wat is uw huis? Wat is uw huis? Weet u eigenlijk wel wat uw huis is? Ja goed, u weet natuurlijk die hoop stenen die uw huis lijkt te zijn. Maar wat is uw huis? Een mysticus uit diezelfde tijd van Eckhart, Jacopone da Todi, gekke Japi, die liep op de markt in Todi en een rijke man die had een paar kippen gekocht en die zag Japi lopen en die zei: Japi, God, breng jij die kippen voor mij naar huis? Nou, hij, oké. Pak die kippen aan en hij met die kippen op stap. Die man komt thuis geen kippen te bekennen. Dus de volgende dag ziet hij Japie weer en zegt hij: waar heb je mijn kippen gelaten? Nou, hij zegt, die heb ik naar je huis gebracht. Nee, hij zegt, die klopt niks van. Nou, zegt Japie, kom maar mee. En neemt hem mee naar het kerkhof. En dan tilt hij een steen op en dan komen die kippen uit fladderen. En dan zegt hij: zie hier uw huis voor eeuwig. Die rijke man dacht dat hij wist waar zijn huis was. Nou, dus van alle vreemde beelden vrij. Leeg van vreemde beelden. Dus je kunt niet zonder beelden. We hebben die wereld ijverig geconstrueerd. U denkt dat u weet waar u woont, u denkt dat u weet met wie u getrouwd is, en ga maar door. Maar wat weet u nou eigenlijk? U denkt dat u weet wie u zelf is. Dus het is al dat is het probleem. En waar het dus om gaat, zegt hij, en dat is het zinnetje natuurlijk wat Eckhart gebruikt. Dus, Martha ontvangt Jezus en ze is van vreemde beelden leeg. Leeg als hij was toen zij er nog niet was. Dus hoe word je nu zo leeg van vreemde beelden? Dus hoe laat je alle beelden die je hebt over wie je bent los om te gaan ontdekken wie je werkelijk bent in Gods oog? Zoals toen je nog niet was. Wie had God nou voor ogen toen hij jou schiep? Waar wil ik niet met jou naartoe? Hoe kun je nu gaan worden wie je werkelijk bent? Hoe kom je nou bij jouw waarheid? Dat is die oorspronkelijke staat in God, zeg maar, dat is waar Eckhart ons naartoe wil brengen. Dus wat we reeds in God waren, altijd al. En hij wil ons dus terugbrengen, zou je kunnen zeggen, naar dit ons oorspronkelijke leven in God. Hoe word ik weer wie ik eigenlijk ten diepste ben? En je zou kunnen zeggen, wanneer hij dus zegt, zoals hij was toen hij er nog niet was, dat lijkt dat hij dus over een historisch van ga maar terug in de tijd, naar toen je nog niet geboren was, maar Zo gemakkelijk is het niet. In feite zegt hij, ga terug naar wie jij bent, nu, terwijl God jou schept. Want God schept jou nu. Kijk, maar anders zou je kunnen denken, nou, dan moet ik teruggaan naar 20, 30, 60, 80 jaar geleden, toen God mij schiep. Laat maar teruggaan in de tijd. Nee, het is niet in de tijd. Het is teruggaan naar dat unieke moment. Dat unieke moment, en dat moment is altijd nu, dat God u nu schept, want u zit hier allemaal rechtop, het schijnt dat u allemaal nog leeft, maar feitelijk wordt u nu geschapen. Dus hoe ga ik terug naar dat uit Gods hand komen? Hoe kom ik nu uit Gods hand? En het is dus, je zou kunnen zeggen, een ontologisch iets waar Eckhart het over heeft. Je zou kunnen zeggen, voor alles uit, zijn wij het onmiddellijke leven vanuit God. God die ons onophoudelijk tot leven roept. Nu, op dit ogenblik. Op dit ogenblik word ik geschapen. Maar durf ik daarna te kijken, hoe God mij nu schept, wat zijn wil met mij is, nu. Terwijl als gauw dat gebeurd is, dan maken wij er al weer iets van. Dus wij zijn voortdurend bezig er iets van te maken. En waardoor we weglopen bij dat ogenblik dat ik nu geschapen word. Dus deze onmiddellijkheid, die blijft dus verborgen, je zou kunnen zeggen, voor het objectieve oog. Ik kan dan nooit zeggen, van nou ben ik erachter. Nou ben ik erachter en schrijf ik er van mijn part een mooi boekje over. En nou hou ik het vast. Nu ben ik erachter wie ik ben. Dat lukt nooit. Dat lukt nooit, want als gauw ik erachter ben, is dat alweer voorbij. Van de week hoorde ik Armando op de radio. En toen vroegen ze ook van God hoe dat dan was. Dat museum van hem afgebrand was, et cetera. En Armando die antwoordde, het verleden bestaat niet. Nou, die journalist die vond dat maar ongemakkelijk dat het verleden niet bestond. Maar hij zegt, het verleden bestaat niet. Ja, gelijk had hij. Dus je kunt zeggen, vanuit dit perspectief zou je zeggen, is iedere beeldvorming dus vervreemdend. Iedere beeldvorming is vervreemdend. Omdat die dus een scheiding aanbrengt tussen de werkelijkheid die uit beelden is opgebouwd en de onmiddellijke werkelijkheid van God. De beelden van God, het woord God slaat al nergens op. Ja, ook de naam Christus. Dus onmiddellijk hebben wij een beeld. Dus de scheiding tussen dat beeld en. En wij hopen dan dat we toch bij die eigenlijke werkelijkheid uitkomen. U hoopt toch dat u misschien op het eind van uw leven bij uw eigen waarheid uitkomt. Wie u eigenlijk is. Dus Eckhart die staat hiermee natuurlijk voor, dus die helemaal aan het begin maakt hij de lezing al onmogelijk voor ons. Dus we weten al helemaal niet meer waar we aan toe zijn. Dus hij plaatst zichzelf en ons daarmee voor een dilemma. Want ook Eckhart weet natuurlijk wel dat wij niet zonder beelden kunnen. En dat die noodzakelijk zijn om ons in de werkelijkheid te oriënteren. Ik was niet in Vlaardingen uitgekomen als ik niet gewoon gekeken had hoe de treinen reden en hoe laat ik weg moest en waar Vlaardingen in godsnaam ligt, et cetera. Dus je hebt beelden nodig om je te oriënteren. Anders komt u vandaag ook niet meer thuis zonder beelden. Zonder die beelden van ons geheugen, dan zou je steeds opnieuw het wil moeten uitvinden. Dus dan zou je van, ja goed, ik weet niet meer waar mijn huis is, maar ik bouw maar een nieuw huis. Ja. En dan blijf je aan de gang. Dan moet je iedere dag een nieuw huis bouwen. Dus we beelden hebben we nodig. En toch lopen ze ons voor de voeten. Dus hoe doen we dat nou? Leven met beelden en zonder beelden. We lezen dan even verder de tekst. Zie, schrijft hij dan, men zou kunnen vragen hoe een mens die geboren en tot de jaren van verstand gekomen is, hoe die nou van alle beelden leeg kan zijn. Even leeg als toen hij nog niet was. Hij weet toch immers veel, en dat zijn allemaal beelden. Hoe kan hij dan leeg zijn? Hoe kunt u uw tas leeg maken? Luister nu naar de verklaring die ik u wil geven. Was mijn verstand, zegt hij dan, zo groot dat het alle beelden die ooit door de hele mensengemeenschap werden opgenomen en ook die in God zelf zijn, als ik die verstandelijk zou kunnen omvatten, als ik al die beelden die er zijn in de hele geschiedenis van al die mensen, die boekenkasten vol, die hele bibliotheken vol, al die wijsheid die er is, als ik dat allemaal zou kunnen bevatten, zou ik hierin zonder eigenschap zijn. Zodat ik niets met eigenschap gevat zou hebben. Dus waar het om gaat is dus hoe al die beelden die je hebt, hoe kun je die zonder eigenschap omvatten. Zowel in doen en laten als ten aanzien van het verleden en de toekomst. Meer nog, dat moet met de G zijn natuurlijk, dat ik in dit tegenwoordige nu vrij en leeg zou staan overeenkomstig de liefste wil van God. Dus hoe kan ik nou vrij en leeg zijn dat ik werkelijk de liefste wil van God zou volgen en deze zonder ophouden te vervullen. Dan, zegt hij, zou ik waarlijk maagd zijn. Zonder enige hinder van al deze beelden. Zoals het was toen ik er nog niet was. Hoe word ik nu maagd? Hoe word ik ontvankelijk? Dat wij dus van beelden gebruik maken, daar heeft hij een positief oordeel over. Hij zegt dus niet van mensen, schaf nou alle beelden af, want die dienen toch net allemaal dingen waar je niks aan hebt, schaf ze allemaal af. Daarom vraagt hij ons niet om ons van onze beelden te ontdoen. Integendeel, hij doet er zelfs een schepje bovenop. Zo stelt hij dat wanneer ons verstand, dus dat die alle beelden van alle mensen en ook alle beelden van God, dus zelfs als ik alles wat God in zijn hoofd heeft, in mijn hoofd zou hebben, als ik dat allemaal zou kunnen bevatten, dat wij toch nog leeg en vrij ten aanzien van deze beelden zouden kunnen staan. Als je nou alles zou weten, hoe zou je nou toch nog leeg en vrij? Dus hij zegt niet schaf ze af, maar hij zegt, je zou op een hele andere manier ermee om moeten gaan. Ja, wat is dat dan? Het probleem is dus veel eer dat wij op verschillende manieren dus met deze beelden kunnen omgaan. Enerzijds oriënteren wij ons via onze beelden in de werkelijkheid. Dat is de goede kant ervan, van de beelden. Maar anderzijds kunnen diezelfde beelden ook werken als schilden die ons van de werkelijkheid afsluiten. Kijk, doordat u weet met wie u getrouwd is, loopt u niet domweg langs uw man of uw vrouw heen als u die tegenkomt. Het is wel handig dat u in ieder geval weet wie dat is. Maar de andere kant daarvan is dat u, doordat u weet wie het is, u denkt dat diegene die u tegenkomt, dat het die is die u in uw hoofd heeft. Dus u projecteert onmiddellijk uw eigen beeld van die ander, projecteert op die ander en geeft die ander dus geen kans om werkelijk zichzelf te zijn, zijn eigen waarheid te zijn. Ziet u het spanningsveld? Hè? Dus u weet gelukkig met wie u getrouwd is en tegelijkertijd, doordat u weet met wie u getrouwd is, trouwt u nooit met degene met wie u werkelijk getrouwd is.
Het is niet zo erg, want die ander weet het ook niet.
Nee. Je weet het inderdaad allebei niet. Maar dat betekent wel dat het en wel iets merkwaardiger dans is. Dus je gelooft zelf dat je weet wie je zelf bent en dat je weet wie die ander is. En we doen net alsof. En toch weet je het niet. Dus het helpt ons te oriënteren en tegelijkertijd sluit het ons af van de waarheid. De beelden, zegt hij, nemen dus op dat moment bezit van ons. En verliezen hiermee hun mogelijkheid om te bemiddelen. Kijk, dat is het probleem. Bijvoorbeeld het woordje God. Dus we gebruiken het woordje God en we doen net alsof we weten waar we het over hebben. Het is een gemakkelijk woord. Een gemakkelijk woord, 3 letters te overzien. En je kunt het gewoon gebruiken. Maar helpt dat woord om bij God uit te komen? Dat is de vraag. Dat is het spannende. Dus onze maagdelijkheid heeft daarom volgens Eckhart dus betrekking op ons vermogen om door de ander uit onze eigen voorstellingswereld getrokken te worden. Dus de ander, God, de totaal andere. Dus doordat die beelden er zijn, geven die ook de mogelijkheid dat we in feite losgetrokken worden uit die beelden. Dus in de godsontmoeting zijn wij altijd maagd. Anders kun je God niet ontmoeten. Dan sta je alleen maar voor de spiegel. Sta je tegen die spiegel te praten en denk je dat God is. Ze zijn altijd maagd. Omdat de werkelijkheid van de ander, de werkelijkheid van God, niet tot iets van onszelf herleid kan worden. Kijk, bij andere mensen gaat het nog van, ja goed, een ander mens, ja, die heeft ook 2 benen, heeft ook een hoofd. En dus dan kan je nog enige gelijkenis ontdekken. En op grond daarvan, nou ja, jij zult, je bent ook wit of je bent ook zwart of je bent, nou ja, en dan... Maar bij God raak je het spoor helemaal bijster. Dus dat woordje God, dat helpt helemaal niks. Dat helpt niks. Dus de ander, God als een totaal ander, toont zich in de barsten van onze eigen logica. Dus eigenlijk in de barsten van die logica, in die kieren, of in die, je zou kunnen zeggen, in de witregels van de Heilige Schrift. In die witregels vertelt God zijn verhaal. Maar je kunt zo focussen op die woorden die er staan, dat je nooit geen tijd hebt voor die witregels. Dan durf je naar die witregels toe te gaan. Nou, en dat is wat Eckhart dus de maagdelijkheid noemt. Martha, die wordt door Jezus diep geraakt. En die ontmoeting zet haar leven op de kop. Omdat ze in Jezus met een werkelijkheid geconfronteerd wordt die in niets teruggevoerd kan worden op iets van haar eigen logica. Dus zij ontmoet hem maagdelijk, omdat ze door Jezus in feite totaal op het verkeerde been gezet wordt. Dus Jezus ontsnapt aan haar plaatje, aan haar logica. Dus het is heel desoriënterend. Brengt haar helemaal in de war, want ze komt iemand tegen. Maar goed, zo zie je een heleboel van dat soort verhalen. Het verhaal van de vrouw bij de bron, aan wie Jezus om water vraagt, dan gaan we door. Dus al die verhalen, iedere keer weer. Dus hij ontmoet mensen en ze denken dat ze weten wie die is en tegelijkertijd niet. En daarom is het ook een vorm van ontwaken. Je ziet dat Martha, door de manier waarop ze Jezus ontvangt, dat ze wakker wordt, dat ze ontdekt. Ontdekt wie hij is en ontdekt wie zij zelf is. Dus de werkelijkheid waarmee Jezus haar in contact brengt, die zou kunnen zeggen, is de waarheid van haar bestaan. En de waarheid van haar bestaan, dat is God zelf. Die in zijn onmiddellijkheid aan alle beelden voorbij is. Dus zij is van alle beelden leeg, even leeg als toen zij nog niet was. Waar het dus om gaat in feite, het zijn twee verschillende houdingen. Dat is in feite het fundamentele. Dus de ene houding, dat is de houding waarin wij onze eigen logica absoluut stellen. Waarin we eigenwijs zijn. En dat zijn we natuurlijk allemaal. En dat is de enige mogelijkheid om te overleven. Dus eigenwijs te zijn. Wanneer je je eigen logica absoluut stelt. Maar waardoor je dus ook geen ruimte laat voor de werkelijkheid. Voor de werkelijkheid die zich aandient. Nu. Anders. Dus deze houding, die is verdedigend van aard. Dus wij willen niet overvallen worden door. Als een vrouw die in de 40 die vertelt dat zij, toen ze een jaar of 13 was, toen werd ze uit de klas geroepen. En toen werd haar verteld dat haar broertje overleden was. En op dat ogenblik besluit ze om zich niet meer te laten overvallen door dingen die ze niet in de hand heeft. En dat doen we op een iets meer subtiele manier allemaal. Dus we besluiten allemaal om ons niet te laten overvallen door dingen die we niet in de hand hebben. En het leuke is bijvoorbeeld als je ziet dat mensen die wat ouder worden en die wat vergeetachtig worden, nou ja, dat je dingen allemaal niet meer precies onthoudt, dat is helemaal niet zo erg. Maar wat erg is dat je geen greep meer hebt op de dingen die je toch nog in de greep wilt houden. Dat is lastig. Dus beelden zijn ook, dus die zijn verdedigend van aard. Omdat wij de werkelijkheid als ander, als totaal anders, niet aandurven en eigenlijk ook niet aan kunnen. Want we zouden knatergek worden als we voortdurend in een totaal onbekende wereld zouden leven. Daarom vluchten we in een wereld die ons in zijn ordening een stuk houvast geeft. Wij vluchten dus in een wereld die wij zelf organiseren en die ons houvast geeft en waardoor we dus thuis zijn en de weg weten en weten hoe het zit, et cetera. Dus we creëren een wereld. En dat doen we omdat we doodsbang zijn van die totaal onbekende wereld. Deze houding is in zijn uiterste consequentie is die dus monolithisch. Dus monolithisch is dat dus één steen. Nou, dus als je zeg maar een huis, als jouw huis zou bestaan uit één gesloten steen, dan raak je nooit in ieder geval de weg kwijt, want er zijn geen hoeken en gaatjes meer en er zijn geen ramen en geen deuren meer, het is één bloksteen. Omdat zij dus de ontmoeting als een dialogaal gebeuren uit de weg gaan, dus dan kom je ook niemand tegen. Dus wij creëren liefst de werkelijkheid tot één systeem. En je ziet dat vooral in de tijd zo na Eckhart, de 14e, 15e eeuw, dan probeert men alles tot systemen te maken. Dan zie je in de wetenschap zie je dan twee verschillende. Dus het een is zeg maar meer encyclopedisch. De encyclopedie is van, nou ja, goed, je doet dat boek open en dit en dat. En dan krijg je de hele, alle dingen naast elkaar. En terwijl juist het tot één systeem van, hoe zit het? Nou, dat is gemakkelijker. We proberen de wereld tot één systeem te maken. Maar daardoor gaan we dus uit de weg dat het misschien gewoon anders is. Dat het misschien anders is. Dit laatste, dat wil dus niet zeggen dat het hier om mensen zou gaan die geen betekenis aan het geloof hechten. Voor Eckhart. Hij spreekt namelijk over voor een publiek dat juist het geloof heel ernstig neemt. Toch is het uitdrukkelijk geloof in God, dat is geen garantie voor een werkelijk gelovige levenshouding. Dat je werkelijk God tegenkomt. Dus iemand, dus ook met pratend over ons geloof, construeren we ook een veilige geloofswereld. De catechismes, et cetera, we bouwen een veilige wereld op. En we denken dat het is om God tegen te komen. Maar het is ook heel erg veilig om in ieder geval God nooit tegen te komen. Want, stel je voor dat hij nou anders is dan in het boekje staat. Laat ik me maar een boekje houden. Dus een werkelijk gelovige levenshouding die bestaat erin dat wij de ontmoeting aandurven. Met een werkelijkheid die onze eigen logica doorbreekt. Dat is, dus de eerste houding dus die is negatief, dat is angst. We bouwen een systeem, we bouwen een eigen wereld. En dus we zorgen dat we niemand tegenkomen. En zo doen we het in zekere zin allemaal natuurlijk. Ook terwijl je getrouwd bent, zorg je dat je de ander nooit tegenkomt. Dus je creëert voortdurend die ander die volgens jouw zus en zo moet zijn, waarbij je nooit het risico loopt dat je die ander echt tegen zou komen. Dat is angst. Maar tegelijkertijd wil je hem dolgraag tegenkomen. Nou ja, dat is dus het spanningsveld. Dus de andere houding, die staat open voor de werkelijkheid als totaal anders. Dus die ik zou jou graag tegenkomen. Ook bij deze houding wordt er uiteraard gebruik gemaakt van beelden. Maar in het bewustzijn dat beelden altijd verwijzend zijn. Dus kijk, zo gauw gebruik ik het woord God en zeg ik van ja, maar dat betekent dit. En een ander die moet ook mijn invulling van het woord God slikken. Of gebruik ik het van ja, met het woordje God probeer ik in de richting te gaan van, nou, dus van datgene wat ik niet weet. Dus blijven de beelden een verwijzend karakter houden. En ze worden dus uiteraard niet absoluut genomen. Want Kijk, de schouders zijn absoluut genoemd, dan zeg je van, nee, dit betekent het. Wanneer ik het over Christus heb, dan heb ik het precies over die. En dan halen we een of ander dogmaboek erbij en dan weten we exact hoe het zit. Ja, wie is het? Zo behouden deze beelden hun bemiddelende functie, die kunnen verwijzen. En hetzelfde als er een bordje, als je een verkeersbord staat en er staat Amsterdam op. Nou, dan helpt het niet als je bij die paal gaat zitten en zegt van ik ben in Amsterdam, want ja, het staat er. Nee, dus dat bordje dient het van loop maar door, die kant uit. Dan kom je er wel. Nou, de bemiddelende functie. En daarom blijven zij als kanalen van Gods ontmoeting open voor deze bemiddelende functie. De beelden helpen die om die richting uit te lopen. Dus deze houding, dus die tweede houding, is door haar openheid fundamenteel dialogisch van structuur. Dus die helpt je om in gesprek te komen. Om in gesprek. Dus dat is, kijk, het belangrijke is dus dat je met, bijvoorbeeld als je getrouwd bent, dat je voortdurend met elkaar in gesprek blijft. Van wie ben je eigenlijk? En wie ben ik eigenlijk? En dat je in dat gesprek eigenlijk iedere dag een klein stukje verder komt met begrijpen wie je zelf bent en begrijpen wie die ander is. Maar ja, dat is ook tegelijkertijd natuurlijk bar vermoeiend. Dus je moet iedere dag weer opnieuw op weg gaan om te gaan ontdekken van met wie ben ik nou eigenlijk getrouwd? Maar ja, dat houdt het ook spannend. Dus het houdt het spannend, houdt het, dus dan blijf je jong. He? Daarom, Martha is een jonge vrouw. Maagd. Dus die is maagd, dus die is nog in staat om te ontvangen. En is jong. Dus Martha die ontmoet Jezus in zijn lijfelijkheid. Er komt een of andere kerel komt er aanlopen, die komt het stadje binnen. En nou ja, goed, duidelijk. We gaan zo pauze houden. Ik rond het hiermee. Ik zal hier even dit stukje afronden. En ze heeft dus een bepaald beeld van Jezus. Dus ze plaatst hem. Denk maar, nou, die figuur die komt daar vandaan, et cetera. Dus ze heeft ook een verhaal over Jezus. Maar toch is dat slechts de buitenkant. Want wat haar werkelijk raakt, dat is, je zou kunnen zeggen, zijn doorschijnendheid tot op God. Wat zij werkelijk ziet als ze Jezus ziet, is ziet ze iemand die niet er is als een ik. Maar zij ziet iemand, die zou ik zeggen, die verwijst, die open is en waardoor ze, ja, je zou ik zeggen, God zelf gaat zien. Dat is zijn vrucht. Dus dat is wat haar werkelijk raakt. Dat zij iemand ziet die niet in de weg staat. Die niet in de weg staat. En daardoor ook, dat ze Jezus zo ziet, ontdekt ze ook iets over, ontdekt ze ook haar eigen waarheid. En deze werkelijkheid, die is voor het fysieke oog onzichtbaar. En die kun je dus ook niet objectiveren tot iets. Nou, dus die beide houdingen, die zijn voortdurend met elkaar in gevecht. Dus je kunt niet, het zou het makkelijkste zijn als we zouden kunnen besluiten. Nou, dus die ene houding die op angst is, waardoor we dus allemaal beelden creëren, die schaffen we dus maar af. Want dat hoort eigenlijk niet. En je hoort toch werkelijk oog voor de ander te hebben, et cetera. Die schaffen we af. En we zouden eigenlijk alleen maar één en al openheid moeten zijn. Nou, zo gemakkelijk is het niet. Dus die twee houdingen die zijn voortdurend met elkaar in gesprek. Die zijn voortdurend met elkaar bezig. En dat is het proces. Dus Eckhart eigenlijk al door deze eerste zinnetjes brengt ons in een proces om los te komen van. En dat is ieder ogenblik weer opnieuw. Maar we moeten nu loskomen, we moeten eventjes pauzeren. Ik weet niet wat er gebeurt, dus kijk. Hey.